Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt.
Nadat Jezus naar de hemel is gevaren, toen hij de opdracht aan zijn discipelen had gegeven, ga en trek de wereld in en vertel iedereen het goede nieuws over mij, dat nu dat ik dit gedaan heb, kan iedereen het in orde maken met God. Maar zo kan je niet gaan. Je moet eerst vervuld worden met de Heilige Geest. Zo gaan in Jeruzalem en daar word je aangedaan met kracht uit de hoge. Hij had al veel gesproken over de Heilige Geest. Dan gaat hij naar de hemel. Het eerste wat de discipelen doen is vanuit die olijfberg waar Jezus naar de hemel is gevaren, naar Jeruzalem, naar die opperkamer. En daar zijn ze met 120 mensen, mannen en vrouwen samen. En ze gaan bidden. Ze gaan bidden voor de Heilige Geest. Niet wetende, ja, hoe werkt dat? Wat komt er? Wat gaat er gebeuren? Ik zou het niet weten. Het is allemaal nieuw, nooit gebeurd. En dan plotseling, dan komt er een mighty rushing wind, zeggen ze in het Engels. Daar hou ik van. Een krachtige wind komt er door het huis heen, tongen van vuur op hun hoofden. En ze worden allemaal vervuld met de Heilige Geest en beginnen in andere talen te praten. En Petrus, die net nog een paar dagen daarvoor Jezus verloochend had door te zeggen, ik ken hem niet, hij gaat staan en hij gaat preken onder de salving van die Heilige Geest. En massa's komen tot bekering. 3000 komen daar tot bekering. Het is het begin en de start van de kerk van Jezus Christus, die ik de Pinksterkerk noem. De Pinksterkerk is eigenlijk die eerste gemeente. Hè, moet je er een naam aan geven? Geef ik het een naam eraan, dan zeg ik de Pinksterkerk, want het was op die Pinksterdag dat daar de gemeente ontstond. En de gemeente begon te bloeien en te groeien. En er kwam tegenstand, heel veel tegenstand kwam daar. En dan niet lang daarna krijgt een zekere man Saulus een ontmoeting met Jezus. Deze man had de kerk vervolgd. Hij zat achter al die christenen aan die de naam van Jezus predikten. En hij krijgt een ontmoeting, heel wonderbaar, met Jezus. En hij bekeert zich. Hij geeft zijn leven aan Jezus. En van een rebel tegen Jezus wordt hij een rebel voor Jezus. Luister, dat kan alleen God, hè? Door zijn Heilige Geest. En Paulus, hij begint met het stichten van gemeenten. Efeze, Korinthe, Galaten, in al die plaatsen beginnen al die Pinksterkerken. Die komen als paddenstoelen uit de grond en het evangelie verspreidt zich. Er zijn campagnes, er zijn samenkomsten, er zijn genezingsdiensten. Er wordt gesproken over de wederkomst van Jezus. De gaven van de geest, die beginnen te werken overal. Oh, die Pinksterkerk, die eerste gemeente, was gewoon een geweldige, krachtige gemeente. Een voorbeeld, zoals wij dat ook graag vandaag willen zien. En als de gemeente dan bloeit en groeit en zich uitbreidt, dan 70 jaar na Christus, dan komt Titus en dan wordt Jeruzalem wordt verwoest. En de tempel wordt verwoest. En dan begint dat te veranderen. Het begint allemaal te veranderen. In de tweede eeuw na Christus, ja, beginnen er allemaal rare leerstellingen binnen te komen. In die eerste kerk, in die Pinkstergemeente die zo krachtig was, waar de gaven werkten, genezing, verlossing, bevrijding, wonderen, tekenen. Er komen allemaal rare leerstellingen binnen. in de derde eeuw van Christus, dan zit de kerk, waar we het net over hadden, die zit in een neerwaartse spiraal. Nou, je weet, in een neerwaartse spiraal, dan gaat het naar beneden. Daar zat de kerk in, die eerste kerk, de Pinksterkerk. Dan de vierde eeuw na Christus, dan komt er een soort... Dan worden de compromissen gesloten met al die afvalligen die eigenlijk niet meer geloven in zoals het allemaal was. Zoals je leest in het boek van Handelingen. Je krijgt afvalligen. En dan de christenen met de afvalligen die beginnen compromissen te maken. En onder leiding ook van Constantinopel komt er een soort staatsgodsdienst. Het verandert in een soort godsdienst. Het is niet meer die levende kerk zoals in Handelingen, zoals het begon op Pinksteren. Het is meer een traditionele staatsgodsdienst. En dan in de zesde eeuw na Christus, dan doet de duivel een paar meesters zetten. Ja, dan doet de duivel een paar meesters zetten. In het Westen ontstaat de katholieke kerk. De katholieke kerk, dat is eigenlijk gebouwd op het idee dat Jezus tegen Petrus had gezegd: op deze zal ik mijn gemeente bouwen. En de katholieke kerk die denkt eigenlijk dat de paus de plaatsvervanger is van Christus op aarde. En dat Petrus de eerste paus was. Maar eigenlijk, ja, ze zitten daarnaast, want dat was niet wat Jezus bedoelde. Jezus vroeg, wie denken de mensen dat ik ben? Oh, zeggen de discipelen, nou, die, zus, zo. Nee, zegt hij, wie denken jullie dat ik ben? Dan Petrus krijgt een openbaring. Een openbaring van de Heilige Geest. En hij zegt uit die openbaringen, u bent de Zoon van God. Dat is een openbaring. Als je dat met overtuiging kan zeggen, u bent de Zoon van God. En dan zegt Jezus, juist, dat heb je niet zelf gezien, dat heeft God jou geopenbaard. En daarop ga ik mijn kerk bouwen. Op die openbaring dat ik de Zoon van God ben, de Christus. Maar ja, de katholieke kerk heeft dat anders geïnterpreteerd. En ze hebben zoveel om dat kruis heen geweven dat je eigenlijk niet meer het kruis kan zien waartoe het echt behoort. Met allemaal, ja, poppenkast, de kinderdopen. Ik weet het niet allemaal, we hebben hem pas nog gezien. En er zijn vandaag meer dan 1 miljard mensen die daarin geloven. Dus dat is een heel groot iets. En dat begon 600 jaar na Christus. In diezelfde tijd kreeg je in het Midden-Oosten de islam. Want er was een zekere Mohammed, of Mohammed, hoe je het noemen wil. En hij kreeg, hij mediteerde in een grot. En toen begon hij te reciteren. Hij begon te praten. Zoals een profetie werd uitgesproken en hij hoorde zichzelf en hij dacht dat hij bezeten was. En hij werd er bijna gek van dat hij een einde aan zijn leven wilde maken. En dan gaat hij naar zijn vrouw Kedaya en hij vertelt wat hem was overkomen. En zijn vrouw weet het ook niet. Die neemt hem mee naar een soort christenvriend. En die christenvriend die vertelde aan Mohammed: joh, dat is van God wat jij hoort. Van wie heb je dat gehoord? Ja, van een engel die zichzelf Gabriel noemt, zegt hij. En dan zegt die christenleider vriend, die zegt, joh, dat is van God. Wat jij dan hoort is van God, dat moet je opschrijven. En de God van de stam van Mohammed, die heette Allah. Want in die tijd hadden de Arabieren, die hadden heel veel goden. Heel veel. In het Midden-Oosten. En Mohammed, hij was een zakenman. Hij reisde rond. En hij zag dat de christenen 1 god hadden wat hun verbond. Terwijl zijn volk, de Arabieren, allemaal goden had. En dus dacht hij, hey, dat is een kracht. En dus, na die openbaring en het schrijven van de Koran, brengt hij iedereen om met het zwaard, veel bloed vergoten, voor iedereen die niet Allah zou aannemen als God. En zo krijg je eigenlijk de start van de islam, Allah en zijn profeet Mohammed. En dat begon in de tijd van de katholieke kerk. En er zijn vandaag meer dan 1 miljard moslims. Zo daarom zeg ik, dat was een meesterzet van de boze in die 6e eeuw na Christus. Toen begon het allemaal. En dan krijg je de middeleeuwen. 1000 jaar middeleeuwen. Nou, die middeleeuwen, lieve mensen, als je vandaag ook de verhalen leest, ook het boek van de martelaren heb ik op mijn kantoor. Ook hoe de katholieke kerk, die pausen, die hadden soms meer macht dan koningen. Er gebeurden verschrikkelijke dingen in de middeleeuwen. Hoe zijn de mensen daar niet gemarteld en omgebracht als ketters? Die middeleeuwen, dat was een verschrikkelijke tijd. Een harde tijd. Meedogenloos. Zowel in het Midden-Oosten, onder de islam, maar ook in het Westen, onder de katholieke kerk. Alleen de hele hoogstaande katholieken, die mochten de Bijbel lezen. Voor de rest mocht niemand de Bijbel lezen. Zo, het was donker. De kerk, de echte kerk waar wij over spraken, waar we mee begonnen, hoe het begon, die sliep. Er gebeurden geen wonderen. Er gebeurde geen tekenen, er was niks van de Heilige Geest. Het was allemaal, ja, de kerk was, ik wil niet zeggen dood. Nee, hij sliep. Het was gewoon donker. Want de katholieke kerk was het niet. En dan, na die 1000 jaar, in de 16e eeuw, komt er een zekere man die heet Maarten Luther. En Maarten Luther, daar begint iets. En hij ontdekt in de Bijbel, in de Romeinen, dat het evangelie is voor iedereen. En niet alleen maar voor de katholieken of die paar hoogstaande katholieken. En de katholieken hadden zoiets, een soort leer. Oh, ze hebben een hoop leerstellingen. Maar een van die leerstellingen, die was dat je kon een aflaat kopen. En een aflaat, dat... Weet je wat een aflaat is? Weet jij wat een aflaat is? Nee. Daarom is het goed dat ik deze dingen vertel. Ik ga niet vragen wie weet wat een aflaat is. Dit zijn dingen die geven jou kennis. Waar ik over spreek, geven je kennis van hoe is het allemaal gekomen, gegaan? En waar zijn wij? Een aflaat, dat was dat je kon een aflaat kopen om je zonde af te kopen. Laat ik het heel simpel zeggen. Als je gezondigd had en zo, dan kon je een aflaat kopen. Maar dat was natuurlijk gewoon geld. De katholieke kerk is altijd heel rijk geweest. Luister, ik wil niet afgeven op de katholieke kerk. Ik vertel feiten om de geschiedenis te schetsen, te laten zien hoe het zat, hoe het is en waar we naartoe gaan. Dus je kon een aflaat kopen. En Maarten Luther kreeg die openbaring dat het evangelie is niet alleen voor hoge plaatsen die de Bijbel mogen lezen. Het evangelie is voor iedereen. En die aflaat, daar klopt niks van. Want hij ontdekte dat alleen de levende God de zonde kon vergeven. En niet afgekocht kon worden. En hij kwam dus in het verweer. En dat was het begin van de reformatie. We kunnen ook zeggen het begin van de verlichting in het Westen onder het christendom. Hij kwam in het verweer en hij maakte 95 stellingen en timmerde die aan de kerkdeur in Wittenburg. Nou, dat werd natuurlijk een hele opstand. Maar dat was wel het begin van de reformatie. En dat was ook het begin weer van een heel klein lichtpuntje van die eerste kerk, van de gemeente, waar we het over hadden in het boek van Handelingen, zoals het allemaal begonnen was. De reformatie was begonnen. Dan in de 17e eeuw komt er een man genaamd John Wesley. John Wesley, Kijk, ik kan wel zeggen ontdekte, maar hij herontdekte evangelisatie. zie je, Martin Luther herontdekte dat het evangelie voor iedereen was en niet voor een bepaald groepje. En John Wesley, hij herontdekt evangelisatie. Maar wel binnen de kerk, zeg maar. Binnen het christendom begon hij een boodschap te prediken dat mensen zich konden en moesten bekeren. En er kwamen vele mensen tot bekering. Dat is die herontdekking van evangelisatie die helemaal in de eerste gemeente high top was. Uitgaan. Vertel alle mensen wat ik heb gedaan. Alleen het was binnen de kerk. Dan in de 18e eeuw komt er een man genaamd William Carey. William Carey, hij ontdekte de evangelisatie buiten de kerk. En hij begon dus te evangeliseren buiten de kerk. Om de mensen over Jezus te vertellen. En ze tot bekering te brengen. Hij ging naar India. Hij vertaalde de Bijbel in de Indiaanse taal en in dialecten. En eigenlijk herontdekt hij het bedrijven van zending. Dat is wat hij deed. Hij herontdekte wat die eerste gemeente deed. Het bedrijven van zending. En zo zie je langzaam, heel langzaam, beginnen dus die dingen van de eerste gemeente beginnen weer tot leven te komen, maar wel heel langzaam. In diezelfde eeuw, de 18e eeuw, komt er een zekere man genaamd Finney. Charles Finney. Ja, daar breekt eigenlijk een soort opwekking uit. Want Finney die begon te prediken. Het evangelie en de Heilige Geest begon weer te werken. Na al die jaren begon de Heilige Geest weer te werken. Als hij predikte, lieve mensen, dan luisterden mensen zo aandachtig en dan kwam de Heilige Geest en begonnen ze te huilen. En hij kon niet eens zijn boodschap afmaken, want de mensen kwamen naar voren om op hun knieën te vallen en huilend hun leven aan Jezus te geven. Dat is een werk van de Heilige Geest. Dat was ook zo in die eerste gemeente. Zie je, Finney die begon weer. Daar begon de Heilige Geest weer op zo'n manier te werken. Dat had je niet bij Martin Luther. Je had het niet bij Wesley, je had het niet bij Carey, want hun spraken niet daarover. Over de gaven van de geest, de vrucht van de geest, de wederkomst van Jezus Christus. Dat was allemaal nog in het verborgene. Maar met Finney begon daar een opwekking uit te breken. En dan in de 20e eeuw, zeg begin 1900, dan krijg je Azusa Street. En Azusa Street, nou, dat was een doorbraak van de Heilige Geest. Dat was een explosie en een werking van de Heilige Geest. Onder leiding van een zekere William Seymour. De Heilige Geest begon uitgestort te worden op een manier zoals dat ook was in het boek van Handelingen. De mensen werden vervuld met de Heilige Geest. Overal in de wereld, ja, je had toen nog geen vliegtuigen zoals vandaag, maar ze kwamen overal in de wereld vandaan om naar Azusa Street te gaan. Daar werden ze vervuld met de Heilige Geest en dan gingen ze terug naar hun land. Nederland had het ook met een zekere man Polman. Dat is eigenlijk de voorloper die ook Pinkster weer bracht in ons Nederland. Begin 1900. Ja, wat er ook gebeurde in diezelfde tijd, dat eigenlijk de Heilige Geest weer begint te werken, kreeg je, dat is wel wonderbaarlijk, dat een heel aantal rijke Joden, die begonnen hele grote lappen grond op te kopen van de Turken van hun vaderland Israël. Ja, dit is wonderbaarlijk. Want wat zij kochten, kijk, dat zijn dingen die hoor je natuurlijk nooit op het nieuws hier. Het is heel eenzijdig belicht in Nederland. Laat je niet beïnvloeden door die dingen. Die rijke Joden, die kochten van de Turken, want het behoorde toe aan de Turken begin 1900, het land Israël. Zij begonnen woestijnland te kopen. Het was gewoon woestijn. Het was heet. Ben je wel eens geweest in die regio's? Nou, ik zal je vertellen, het is heet. In de woestijn. Als je daar wel eens geweest bent in die landen, het is knijterheet. En het is alleen maar zand, dan ga je begrijpen waar het volk van Israël daarheen moest. Maar zij begonnen dus die stukken grond op te kopen. Maar dit was het wonderbaarlijke. Zij kochten dus eigenlijk woestijngrond. Die Turken dachten, alsjeblieft, nou, dat is wel aardig geld geboden. Weg ermee, want het is toch alleen maar mijn woestijn. Maar het wonder van God gebeurde, wat hij ook beloofd had, dat dat woestijnland kwam tot bloei het moment dat het in de handen van de Joden kwam. Ja, dat is iets wat je niet hoort, dat moet je weten. Dat is geschiedenis. Dat droge woestijnzand, dat wat eigenlijk niks waard is. Het moment dat de Joden dat kochten, kwam het tot bloei. Het werd groen, het werd vruchtbaar. God had dat ook beloofd en had het ook allemaal gezegd. Zo die Joden, die kochten dus hele grote lappen grond op. Ook de helft van Jeruzalem. Waardoor eigenlijk het land Israël grotendeels legaal in de handen van de Joden kwam. En dan krijg je de Eerste Wereldoorlog. Verschrikkelijke tijd. Veel doden ook. En dan krijg je de Tweede Wereldoorlog. En dit is bijzonder. Want uit die Tweede Wereldoorlog komt daar een jager. En zijn naam is Hitler. En wat hij doet is ongekend. Dat is pas wat je genocide noemt. Heel bewust, heel systematisch, vooropgezet plan om alle Joden uit te roeien. Kijk, ik zou graag daarheen willen om dingen nu te zeggen, wat er nu gaande is. Want het is net de grote bek van Goliath die ik overal hoor. Maar ik kan er niet heen, want ik moet op de lijn blijven van waar ik mee bezig ben. Andere keer dus. Maar wees opmerkzaam. Die jager die komt en Hitler vermoordt 6 miljoen Joden. Heel bewust. Hij brengt ze om. Eindoplossing. En doordat hij dit doet, jaagt hij de Joden overal terug naar hun land Israël. Wat dus eigenlijk grotendeels al opgekocht was door die rijke Joden. Waarvan ze ook de helft van Jeruzalem al hadden. En hij jaagt dus die Joden terug. Nou, dit was belangrijk dat de Joden terugkeren naar hun land. Want uiteindelijk resulteert dit in de uitroeping van de staat Israël in 1948 door David Ben-Gurion, de eerste minister-president. Nou, dat is een heel groot en belangrijk wonder. Want dit was voorspeld door God. Dat de Joden zou hij terugbrengen naar hun land. En als dus de Joden teruggaan naar hun land en de staat wordt uitgeroepen, die overigens erkend werd door de Verenigde Naties, ook belangrijk vandaag. Die staat Israël is erkend door de Verenigde Naties. Ze hadden alleen nog niet heel Jeruzalem, maar de helft. En zo is dit eigenlijk de start van de eindtijd. Wat daar gebeurt, een hele belangrijke profetie. Dan, in 1950, roept God een paar mannen in de wereld. En zij worden wat we vandaag noemen een wereldevangelist. Dat was Billy Graham, was wel een van de grootste, denk ik. T.L. Osborne, Johann Masbach, Oral Roberts. Later kwam er nog Bonken bij voor Afrika, denk Jimmy Swaggart voor Zuid-Amerika. Er kwamen dus een aantal, niet veel, handvol wereldevangelisten. En die gingen de wereld beëvangeliseren. Want die hadden campagnes met 50.000, 100.000, 200.000 mensen... waar ze predikten over Jezus Christus. Er gebeurden wonderen en tekenen, mensen werden genezen. Ze spraken over Jezus komt terug, de Heilige Geest. En zo werd de wereld eigenlijk beëvangeliseerd door deze aantal mannen, waardoor er heel wat gebeurde in de wereld en mensen tot Jezus kwamen en eigenlijk weer heel wat van die kerken uit de grond kwamen. Denk aan ons eigen Hollandwonder in 1958. Hier Pinkster evangelische kerken als paddenstoelen uit de grond. Dan in 1967, dan willen de Arabische landen, die willen allemaal Israël aanvallen in het geheim. Maar Israël is hun voor, slaat terug en neemt gelijk heel Jeruzalem in bezit. Waardoor vanaf dat moment Jeruzalem de ondeelbare stad van Israël is geworden. Zullen ze ook nooit prijsgeven ook. Moeten ze ook niet doen ook. En ze maken een buffer beneden en een buffer boven. Ah, interessant of niet? Volg je het nog of niet? Dan krijg je de ontwikkeling, een enorme versnelling van kennis waar Daniel het over heeft. Hij zegt aan het einde van de tijd, dan zal de kennis enorm toenemen. Nou, je kreeg vliegtuigen, je kreeg de computer, je kreeg mobiele telefoons, je kreeg internet. Alles versnelde, enorm, de kennis versnelde. In de jaren 80, 90, 2000. Ja, en dat brengt ons bij vandaag. Wij leven vandaag in een hele spannende tijd. Heel spannend. En eigenlijk, wij leven vandaag in de tijd waarvan Paulus zegt, voordat Jezus wederkomt, zal er eerst een grote afval plaatsvinden. En de geest van de antichrist zal opkomen. Nou, als er één ding is wat wij kunnen erkennen, dat is de ontkerkelijking vandaag. Dat is een enorme afval. Dat niet alleen, er is een antigeest. Dat is de geest van de antichrist. Zie je, toen ik wat jonger was, in de jaren, wat is het, 70, 80 zeg maar, 60, 70, 80. Wat je toen had, dat was een tijd, voor de jongeren, we hebben heel veel jongeren in ons midden, hè. De Blessing Gemeente, gelukkig, veel jongeren, jullie kennen die tijd niet. Maar dat was een tijd dat mijn vader, evangelist Joma's, papa, die predikte het evangelie en er was wel tegenstand. Er was tegenstand op wat hij leerde aangaande genezing en geven en dat soort dingen. Maar je had toch meer zo'n soort geest van, joh, ik vind het achterlijk wat jij doet, maar goed, dat moet jij weten. Laat mij lekker met rust, doe jij lekker wat jij wil. Ik dan wat ik wil. En je liet elkaar leven en laten leven. Maar je had wel kritiek en er was wel tegenstand, maar het was toch zoiets van, joh, doe jij wat je lekker wil. Maar dat is niet meer vandaag. Vandaag voel je, merk je, ook met de boodschappen, zeker ook als ik dingen over Israël en zo zeg, dan voel je een haat. Je voelt een anti-geest, een anti-christ-geest. Je voelt een haat. Vandaar dat ik net zei, ik hoor gewoon door al die dingen en dan wil ik daar niet heen gaan, want ik neig daar om daar telkens heen te gaan, maar ik moet op de lijn blijven. Maar dan ervaar ik die bek van Goliath. Ook in al die uitingen, die dingen die ze zeggen, spuien. Ook op het nieuws, tv, talkshows, op de straten, demonstraties. Dan merk ik gewoon een tarten van de God van Israël. Een antichristgeest. Dat is wat je vandaag voelt, zeker als wederom geboren christen. En zo waar wij dus vandaag leven, is eigenlijk het moment dat Jezus Christus kan wederkomen, elk moment. Oké, het kan een jaar duren, het kan 10 jaar duren, ik weet het niet, maar het kan vandaag gebeuren. Want er is geen profetie in de Bijbel die nog per se vervuld moet worden voordat Jezus terugkomt. Het kan dus wel dat Jezus ineens terugkomt. En zijn wederkomst bestaat uit twee delen. Het eerste is dat hij terugkomt en dan komt hij niet met zijn voeten op aarde, maar in de lucht, op de wolken, zoals hij is heen gegaan. En dan is hij daar en dan neemt hij zijn bruid tot zich. Dat heet in de Bijbel de opname van de gemeente. Oh, praise the Heer. Dan verlaten we deze aarde. En dan gaan we hem tegemoet in een oogwenk. Dat is de ware kerk. Dat zijn degenen die gedoopt zijn in de dood en opstanding van Jezus Christus. Ofwel wederom geboren zijn. Die gaan hem tegemoet. Eén zal achterblijven, de andere zal hem tegemoet gaan. De opname. Wat een tijd zal dat zijn, zeg. Miljoenen mensen plotseling in een oogwenk, in één moment, weg. Er zullen mensen zitten, er zullen mensen weg zijn. Je zal maar in een vliegtuig zitten. En de piloot gaat weg. John zegt, nou, voor ons niet erg, want wij zijn mee. Nou, maar je zal er maar in zitten. Nou, good luck. Good luck. Nee, maar dit is wel het allerbelangrijkste moment om bij te zijn. Want we komen zo ergens. En dan zeg je, ik moet hierbij zijn. Dit moment om Jezus tegemoet te gaan in de lucht wil je niet missen. Echt niet. Onder geen beding. Het is niks is het waard om dat moment te missen. Dat is als wij hem tegemoet gaan als bruid. Om met hem in de hemel het bruiloftsmaal. Bruiloftsfeest te vieren. Dat is wat wij gaan doen die opgenomen wordt. Maar in diezelfde tijd zal de antichrist komen. De antichrist bestaat ook uit twee delen. De eerste 3,5 jaar zal hij een antwoord hebben op alle problemen in de wereld. Hij zal aanbeden worden als de Messias. De man die alles weet en alles kan oplossen. En dan gebeurt er wat met hem, wordt hij omgebracht, maar hij komt heel wonderbaarlijk tot leven. En als de mensen dat dan zien, ja, dan denken ze dat hij God is. Maar dan verandert dat hele karakter van de antichrist. Jezus vertelt ons dat dan de grote verdrukking begint. Een verdrukking die je nog nooit in de wereld hebt meegemaakt, wat ook nooit meer zal komen. Zo heftig zal dat zijn. Aan hem is een nummer verbonden. Dat nummer moet je hebben, want zonder dat nummer kan je niet overleven. Kan je niet eten, drinken, handelen, dan kan je gewoon niet leven. En voor degenen die achterblijven, zou ik je aanraden om een Bijbel te komen, ergens een kelder en te schuilen en te kijken hoe je kan overleven en je Bijbel gaan lezen. Al deze dingen staan beschreven in de Bijbel. Het zal een verschrikkelijke tijd zijn. Hij zal samen met dus het beest, de antichrist, zijn dezelfde namen, zal samen met de valse profeet en de duivel, die ook draak wordt genoemd en slang, zal hij de eindrolspeler zijn van de eindtijd. De duivel, de antichrist en de valse profeet. De drie eindtijdspelers van de eindtijd. Dat zal een hel zijn. En toch is het niet eens de hel, want die is nog veel erger. Verschrikkelijk zal dat op aarde zijn. Luister, daarom wil je al in de hemel zijn met hem. Bruiloftsmaal te vieren, wat een heerlijk iets is dat we leven nog in zo'n tijd dat je erbij kan zijn. Ach, wat een verschrikking zal dat zijn. In diezelfde tijd, daar ergens, zal ook die derde tempel herbouwd worden. Waar de Bijbel over spreekt. Weet jij dat alles vandaag klaar is om die derde tempel te bouwen? Alle plannen zijn klaar. Priesters die worden opgeleid, attributen zijn klaar, maten zijn klaar. Het is allemaal klaar om gebouwd te worden. Ik ben benieuwd wanneer ze die gaan bouwen. Het zou me niet verbazen, onder Trump zou het kunnen, maar hij is nergens bang voor. Maar ik weet het niet wanneer die gebouwd wordt. Maar die is dan gebouwd en de antichrist zal zich in die tempel neerzetten en zichzelf als God uitroepen. En er mag geen andere God meer aanbeden worden. Ja, de Joden die zullen dat niet pikken, want die wachten nog steeds op de Messias. En dan vertelt de Bijbel ons dat de antichrist die gaat allemaal legers verzamelen uit de wereld om op te trekken naar Jeruzalem. Dat zal een verschrikkelijke strijd worden in het dal van Armageddon. Dan gaat hij optrekken om Jeruzalem aan te vallen. Het volk van God om dat aan te vallen. Ja, dan komen ze helemaal in het nauw. Nog veel erger dan dat ze nu zitten. En dan, dan zegt de Bijbel, dan komt Jezus terug. Dat is die tweede. Dan komt hij terug op een wit paard. Dan is hij niet meer een baby zoals de eerste keer. Nee, dan komt hij als de koning der koningen en de heer der heerscharen. Als de zoon van de levende God. Dan komt hij terug. De engelen die gaan mee. Maar ook wij die bij hem zijn, de heiligen, wij komen samen met hem terug. Dus maak je nou geen zorgen als je nog nooit in Israël bent geweest. Als je meegaat naar de hemel, kom je toch in Israël. Ja, moet ik ineens zo aan denken dat ik denk, bespaar je een kaartje, een vliegticket, want je komt er toch wel. Maar dan moet je er wel bij zijn, hè, bij de opname. En dan maakt Jezus een einde aan die strijd daar in het dal van Armageddon aan de antichrist. Hij komt en hoe die het doet. Ja, de Bijbel spreekt over een zwaard uit zijn mond. Ik weet niet hoe dat allemaal precies werkt, maar boem. Hij maakt er een einde aan. En dan zie je hoe heftig het is. Het bloed van al die mensen die daar omkomen, dat zal zo hoog worden als de tomen van een paard. In dat hele dal. Het zal een slachtveld zijn. En dan zal hij nederdalen op de berg, als hij dat gedaan hebt, op de berg, de Olijfberg. Dan zet hij zijn voeten op de Olijfberg. En dan splijt de Olijfberg in tweeën. Vertel me alsjeblieft niet allemaal, maar hoe dan, David? Ach, ik vertel u alleen wat de Bijbel vertelt. In een tijdslijn, zodat je kan begrijpen, hoe was het, waar zitten we, waar gaan we heen? De Olijfberg zal splijten. Dan gaat hij naar de Gouden Poort om Jeruzalem binnen te wandelen als koning der koningen. Maar die Gouden Poort, die is dichtgemetseld. Ergens in 800 na Christus was er een zekere Sheikh Omar, die had gehoord dat Jezus zou terugkomen en door die poort zou wandelen. Die heeft hem dicht laten metselen en hij is vandaag nog steeds dichtgemetseld. Maar ja, dichtgemetseld of niet, Jezus gaat er doorheen. En daarvoor hebben ze ook nog een moslimbegraafplaats gemaakt. Nou, moslimbegraafplaats of niet, Jezus gaat door de poort heen. En wij erachteraan. Wij erachteraan. Ja. En als al deze dingen gebeuren, dan maar eens kijken hoe al die gasten met die grote bek zullen reageren. Die vandaag zo'n grote bek hebben. Dat je denkt, nou laat ik maar een beetje voorzichtig zijn vandaag. Nou, kijken wat ze doen als Jezus terugkomt. En dan zullen ook de Joden, die zullen hem zien, die ze doorboord hebben. Die zullen dan ook echt tot bekering komen. Want dan, voor hun is dat de komst van de Messias. Jammer dat ze er nu niet in geloven nog. Blij dat ik erin geloof. Dat het mij verteld is en dat ik het heb aangenomen. Want vergis je niet, hè, de Joden, dat is soms een heel vervelend naar volkje, hoor. Ja, dat is een heel koppig volkje, want je moet Israël en de Joden niet verromantiseren, alsof het allemaal maar koekenij en fijn is. Het is soms een heel naar volkje. God zegt over zijn volk, hij zegt ergens in de psalmen, ik heb me 40 jaar geïrriteerd aan dat volk. Omdat ze zo eigenwijs en koppig waren. En ook nu, hè, als je over Jezus begint, dan willen ze er niks van weten en horen. Hè. Maar dan zullen ze zien wie ze doorboord hebben. Toen ze riepen, kruisig hem. En dan zullen ze huilend tot bekering komen. En dan neemt Jezus plaats op de troon van zijn vader David. Want hij is erfgenaam. Wonderbaarlijk, hè? En dan begint het duizendjarig vrederijk. Maar dan moet ik nog even zeggen, dat mag ik niet vergeten. Nadat dus dat gevecht is geweest tussen Jezus en Armageddon, en Jezus afgerekend heeft met de antichrist en de valse profeet, dan gooit hij de antichrist en de valse profeet in de poel van zwavel en vuur. Dat is de hel. En als hij dan gaat regeren, dan komt er een engel uit de hemel, die pakt de draak, Satan, de slang, ketent hem met ketenen en gooit hem in de bodemloze put. Vraag mij nou niet, waar is die bodemloze put? Ik weet het niet. Dat is wat de Bijbel vertelt. Hij gaat in de bodemloze put, de deksel gaat erop en het wordt verzegeld. En daarmee kan voor het eerst sinds mensenheugenis kan de verleider niets meer doen om de mensen tot kwaad te verleiden. Daarom heb je het duizendjarig vrederijk. Want de Satan is gebonden en zit in die put, kan niemand meer verleiden. Antichrist en de valse profeet, daar is mee afgerekend. En dan gaat Jezus dus regeren, 1000 jaar. Ja, dan zal het vrede zijn op aarde. Lam slaapt met de leeuw. Niet dat het hemel is op aarde, want er zullen nog heel wat volkeren zijn die niet in Jezus geloven. Maar de verleider is er niet meer, dus het is vrede en Jezus regeert. Ik denk ook niet dat wij, zogezegd, daar allemaal in Jeruzalem wonen. Wij wonen in de hemel. We hebben op een of andere manier een manier om in Jeruzalem te komen, om met Jezus daar deze wereld te regeren. Hij regeert, wij met hem, zegt de Bijbel. Dus op een of andere manier regeren we vanuit Jeruzalem de wereld, waardoor het 1000 jaar vrede is. Maar we wonen heerlijk in de hemel. Lekker zeg, als ik lekker in de hemel woon. Ja, en ik heb een mooi huis daar. Maar broeder John zei het nog, hij is al zo lang bezig met het bouwen van mijn huis. Moet een heel mooi huis zijn. En dan na die 1000 jaar, dan wordt de duivel voor een korte tijd losgelaten. En daaraan begrijp je wat ik net zei, over dat het is niet helemaal hemel op aarde. Want de duivel wordt voor korte tijd losgelaten. Nou, en dan weet hij, ik heb nog maar heel even. Dan gaat hij naar alle uithoeken van de wereld. En dan bewegen we ons naar de allerlaatste oorlog. Want dat is wat hij wil. Hij wil optrekken naar Jeruzalem, waar Jezus zetelt. Daarom is Jeruzalem ook vandaag zo'n belangrijke plaats. Het gaat om die stad. God heeft gezegd, ik heb die stad uitgekozen als mijn woning. Het is van mij. Het gaat niet om mensen, het gaat niet om territoriaal, het gaat zelfs niet eens eigenlijk om zijn volk. Het gaat om, God heeft die stad uitgekozen voor hemzelf om in te wonen. De duivel haat dat. En dan krijg je de laatste oorlog, wordt ook wel de oorlog van Gog en Magog genoemd. Dan verzamelt hij al die legers, nog veel groter dan Armageddon. En dan trekt hij met al die legers op naar Jeruzalem, waar Jezus zetelt en wij zijn de heiligen. Ah ja. En als hij dat doet, ja, dan is het afgelopen. Want dan komt God zelf. Dan maakt God een einde aan de langste oorlog die er ooit is geweest, toen Lucifer opstond tegen God. Dat was wanneer die oorlog begon. En daar, helemaal aan het einde, daar gaat God zelf een einde maken. Dan komt God zelf en hij laat vuur uit de hemel regenen en hij verteert alles van die gasten. Alles. Blijft niks van over. En dan pakt hij de duivel en die gooit hij in de hel waar ook de antichrist en de valse profeet zijn. En zo maakt God zelf een einde aan het kwaad en die langste oorlog. En als dat is gebeurd, dan breekt eigenlijk de laatste dag aan. En dat noemen we de oordeelsdag. De dag van de grote witte troon. Dat zal een verschrikkelijke dag zijn, lieve mensen. Daar wil je niet bij zijn. Vandaar dat ik zeg, je moet bij die opnames zijn, dan mis je dit allemaal. Want voor degenen die in Christus zijn, is geen veroordeling meer. Jezus is gestorven voor al mijn zonden. Hij heeft alles wat ik verkeerd heb gedaan en tegen God gezondigd heeft, heeft hij weggewassen. Alles wat tegen mij getuigt en in die boeken geschreven staat, is uitgewist. Hoe belangrijk is dat voor dit moment? Want in die laatste dag, dan zullen alle mensen, behalve wij, want waarom zouden wij voor de oordeelstroom komen? Wij zijn getrouwd met Jezus. We leven met hem. Maar al die andere mensen, want de aarde gaat gewoon door ook, hè, al die jaren. Alle mensen komen voor die witte troon. En dan worden de boeken geopend. Allemaal boeken gaan open waar alles in beschreven staat. Vraag me weer niet, maar hoe dan daar? Weet ik veel, maar het staat allemaal beschreven. En denk niet dat de Heere God iets vergeet. Alles staat beschreven wat je gezegd en gedaan hebt. Van alle mensen. Maar er is ook nog een ander boek wat open gaat. Het boek des levens. En als iedereen dan voor die troon verschijnt, wordt er gekeken als je naam niet geschreven is in het boek des levens. Dan kom je op de plaats waar de duivel, de antichrist en de valse profeet zijn. En de boeken gaan over. Lieve mensen, ik stel me dat wel eens voor. Zo. Wij mensen, wij weten heel goed om een draai te geven aan dingen die wij verkeerd hebben gedaan of zo. Hè? Ja, maar het was die en het was zus. En, hè? Gewoon ook dingen in de gemeente, in de kerk. Ja, het was broeder David, het was die zuster, die. En ik ben weggegaan en ik heb dit en ik heb zus en ik heb zo. Wij denken dat we daarmee weg kunnen komen voor God. Maar daar kom je niet mee weg. Want als je verantwoording moet afleggen, dan gaat God jou niet vragen wat aangaande mij. En mij gaat hij niet vragen aangaande jou. Het gaat om mij. Wat heb ik gedaan? Wat heb ik gezegd? Wat heb ik met mijn leven gedaan? Wat heb ik gezegd? Heb ik Jezus aangenomen? Zijn mijn zonden weggenomen? Wat heerlijk als je naam geschreven is in het boek des levens. Maar nog heerlijker is het als je gewoon bij die opname bent. En als dat dan gebeurd is en die verschrikkelijke dag en alles is gescheiden. Dat is de laatste dag, dan eindigt ook tijd. De tijd die begonnen was toen God begon met het scheppen van al die dingen. Toen begon er een tijdspad te lopen. Dan eindigt tijd en dan gaat eeuwigheid beginnen. Want dan gaat God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maken. Het oude is allemaal voorbij. En er komt niks binnen wat onrein is. De leugenaars, moorders, hoereerders, tollenaars. Al die mensen, daar is allemaal mee afgerekend. Die zijn er niet meer. Nieuwe hemel, nieuwe aarde. En dan komt er een nieuw Jeruzalem uit de hemel. Het is een soort kubus, heel groot. Een nieuw Jeruzalem uit de hemel. Oh, wat mooi zal dat allemaal zijn. En ik ga het allemaal meemaken. Ja, niet hier op aarde, maar met hem. En als dat gebeurd is, dan begint eeuwigheid en dan zullen wij altoos en voor eeuwig bij hem rondom de troon van Jezus staan. En denk maar niet dat je je ooit zal vervelen. Wat een heerlijke plek. Geen rouw meer, geen tranen, geen verdriet, geen ziekte, geen dood, geen pijn. Het is allemaal voorbij. We hebben een verheerlijk lichaam. We zullen altijd bij hem zijn. Er zal geen zon meer zijn. Hij is de zon. Er zal geen maan meer zijn. Hij is het licht. Hij is alles wat we nodig hebben, maar dat geldt voor vandaag ook. Dat is waar wij heen gaan, lieve mensen. Dat is de erfenis die God geeft. Wat een heerlijke, mooie erfenis. Niks hier weegt op tegen dat. Dat is de boodschap die wij te brengen hebben. Dat is het goede nieuws. Oh, wat een heerlijkheid. Dit is de geschiedenis door de Bijbel heen. Hoe het was, waar we zijn en waar we naartoe gaan. En als jij vandaag hier bent, ook via de livestream misschien, social media kanaal, en jij bent er niet zeker van, er zijn dingen in je leven die moet jij rechttrekken. Er zijn misschien zonden in jouw leven. Lieve mensen, zonde komt er helemaal niet binnen. Je moet het in orde maken. Jij weet niet of Jezus vanavond zal komen. Je weet ook niet of jij morgen nog zal zijn. Dat weet je niet. En wij hebben niet de leerstelling van de katholieke kerk dat je na je dood nog kan bidden en dat je weggehaald wordt voor het vagevuur. Dat gaat niet meer. Dat is het afgelopen. Daarom, wanneer moet je dan een beslissing maken? Nou, wanneer moet je een beslissing maken? Lieve mensen, doe dat alsjeblieft 24 uur voor je dood. Ja, doe het 24 uur voor je dood. Dan ben je er zeker van dat je het niet zal missen. Ja, maar David, ik weet niet wanneer ik sterf. Nou, dat is het antwoord. Dat betekent nu. Want je weet niet of je morgen zijn zal. En je wil niet achterblijven, want dan ga je dit echt allemaal meemaken. Ja, maar David, hoe weet je dan dat het allemaal zo zal gaan? Lieve mensen, ik heb niks verteld wat ik niet uit de Bijbel heb gelezen. Dit staat in de Bijbel. En alles is in vervulling gegaan wat de Bijbel ons heeft gezegd. Dit gaat ook allemaal in vervulling. En het gaat de laatste tijd zo snel allemaal. Zo, waarom zou je het missen? Maak het in orde. Dat is de kerk die wij zijn. Dat is de boodschap die wij brengen. Wij brengen transformatie. Door de Heilige Geest. God wil jou transformeren. Hij wil je veranderen. Hij wil je een nieuw hart geven. Hij wil je herboren doen worden. En als je herboren bent en je hebt fouten gemaakt, dan beleid je je zonde aan hem. Maak het in orde. Zodat er niets tussen jou en God staat. En daarom wil ik vragen, laat ons een moment de ogen sluiten. En ik wil hier niet lang bij stilstaan, maar alleen vragen. Ben jij iemand dat je je zou moeten bekeren vandaag? Zijn er dingen in jouw leven die er niet moeten zijn als hij terugkomt of als jij naar hem toe zou willen gaan? Als daar dingen zijn en zonden zijn, dan moet je dat in orde maken. En om dat in orde te maken, moet je een beslissing maken. En als jij die beslissing wil maken, ga ik met jou samen bidden. En wil ik vragen of jij wil gaan staan op de plaats waar je bent. Schaam je niet. Je zal niet de enige zijn. Ga niet staan omdat dat je buurvrouw staat. Ga staan omdat je zelf gelooft. Ik wil het niet missen. Ik wil daarbij zijn. Ik ga mijn leven vandaag opnieuw of voor het eerst toewijden aan Jezus Christus. En ik ga vergeving vragen voor mijn zonde. Is er nog iemand die zou moeten staan? Kom, schaam je niet. Dit is jouw moment. Niet na de dienst, nu. Nu. Als jij nu je laatste adem uitblaast, hoe zit het dan tussen jou en God? Hoe zit het dan? Zit het goed of zit het niet goed? Zijn er zaken die geschreven staan in die boeken, die alleen uitgewist kunnen worden door het bloed van Jezus? Dat kan, maar dan zal je je beslissing moeten maken. Ik vraag het nog één keer. Is hier iemand en je zou moeten staan? Dan ga dan nu staan. Ja, ik zie nog steeds dat sommigen gaan staan. Dat betekent, je overweegt het in je hart. Ik wil je echt aanraden. Al bonkt je hart, ga staan. Neem die beslissing. Ga staan, voor Gods aangeschikt. Dit is jouw moment. Ja, dank u wel. Ja, goed zo. Er zijn nog steeds mensen die beslissing maken. Dit is het allerbelangrijkste beslissing die je maakt. Ga maar staan. Zullen wij dit gebed wat ik nu ga bidden, allemaal bidden om ook degene die staan, om die te helpen? En zeg dan maar, Vader in de hemel, ik dank u voor Jezus Christus. Ik heb spijt van mijn zonden. Ik heb berouw van mijn zonden. Ik vraag u om vergeving. Vergeef mij, Heer Jezus. Vergeef mij, Vader. En laat het bloed van Jezus mij nu reinigen. Reinig mijn denken. Reinig mijn geest. Reinig mijn geweten. Reinig mijn ziel. Reinig mijn hele wezen. Was mij met uw bloed. Wis al mijn zonden uit. En ik neem uw vergeving nu aan. Ik dank u, Heer Jezus, dat u voor mij gestorven bent. Dat mijn naam geschreven is in het boek des levens. Dank u, Heer Jezus. Al mijn zonden zijn uitgewist. Alles wat ik verkeerd heb gedaan. Alles wat ik verkeerd heb gedacht. Alles wat ik verkeerd heb gezegd. Het is allemaal weggenomen. Alles is uitgewist. Ik ben witter dan de sneeuw. Er is niets meer wat tussen u en mij staat. Dank u wel hiervoor. In Jezus' naam. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbachradio.com. Bezoek ook eens onze website www.maasbach.nl.